Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in ons programma Het Inzicht. En vandaag wil ik het hebben over wetenschap, techniek en spiritualiteit. De krant De Standaard kopte onlangs: de enige reden waarom we niet flippen is dat we niet weten hoe technologie met ons knoeit. Wetenschap, techniek en spiritualiteit, het is een domein waar ik tot nog toe niet over gesproken heb. En het is ook een moeilijk domein. En ik moet toegeven dat ik zeker niet op de hoogte ben van de allernieuwste ontwikkelingen. Dat is trouwens bijna onmogelijk. Want nooit eerder in de geschiedenis kende dit domein zo'n spectaculaire en snelle ontwikkeling. Maar omdat wetenschap, techniek en spiritualiteit alsmaar dichter bij elkaar komen, zou het goed zijn stil te staan bij wat er zich zo allemaal in die wereld afspeelt. Eén term die in heel dit discours van wetenschap en techniek opduikt is transhumanisme. Een term die waarschijnlijk onbekend is bij heel wat luisteraars. Transhumanisme is de hedendaagse beweging die voorstander is van het gebruik van technologieën, de biotechnologie en de informatietechnologie, om te overstijgen wat het betekent om mens te zijn. Technologie wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt in een poging om mensenlevens te verbeteren door menselijke eigenschappen of capaciteiten rechtstreeks te wijzigen. Atleten gebruiken medicijnen om hun uithoudingsvermogen te vergroten. Cosmetische chirurgie wordt overal ter wereld veel gebruikt om het uiterlijk te verbeteren, terwijl miljoenen mannen pillen zoals Viagra gebruiken om hun seksuele prestaties te verbeteren. Universitaire studenten nemen geneesmiddelen niet alleen om hun leermoeilijkheden te behandelen, maar om hun mentale vaardigheden te verbeteren. Andere medicijnen zijn ontwikkeld om angst en depressiviteit te behandelen, om hun gemoedstoestand te verbeteren of te verlichten. Het gemeenschappelijk kenmerk hier is het gebruik van technologie met het oog op verbetering. In de afgelopen jaren hebben verbluffende technologische ontwikkelingen de grenzen van de mensheid naar een verrijkende transformatie gebracht, die in de zeer nabije toekomst belooft te herdefiniëren wat mens zijn betekent. De visie van transhumanisten, dat zijn de aanhangers van het transhumanisme, wordt ondersteund door een groeiend aantal van internationale militaire adviseurs, bioethici, hoogleraren en academici, die het gebruik van genetica, robotica, artificiële intelligentie en nanotechnologie als hulpmiddelen integreert. Hun bedoeling is het om ons denken, onze herinneringen, onze fysiologie, onze nakomelingen en, tenminste als we de ambitie van bepaalde wetenschappers moeten geloven, zelfs onze ziel radicaal opnieuw te vormen. Helaas voor de mensheid voorspelt de technologische en culturele verschuiving, een ander woord hiervoor is paradigmaverschuiving, de verschuiving die nu aan de gang is, niet alleen een toekomst die wordt gedomineerd door een nieuwe soort onherkenbare superieure mensen, maar tevens een onpeilbare oorlog, zowel fysiek als spiritueel, waar de wereld niet op voorbereid is. Die oorlog zal worden gevochten op het land, in de lucht en op zee, en in nog onbegrijpelijke dimensies. In toonaangevende laboratoria, publiek en privaat, gefinancierd door de meest geavanceerde naties op aarde, inclusief de officiële regeringen van de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Australië en China, om er maar enkele op te noemen, wordt er heel hard achter de schermen gewerkt. Als resultaat van al dit onderzoek zal sterke artificiële intelligentie ontwikkeld worden, die sommigen zelfs goddelijk willen noemen. Er zullen enorm intelligente machines op de markt komen die miljarden, triljoenen keer slimmer zijn dan mensen en waarvan de opkomst absoluut verstorend zal blijken te zijn voor de menselijke cultuur. Heel deze evolutie zal leiden tot een grimmige scheidslijn tussen filosofische, ideologische en politieke groepen die ofwel de nieuw ontwikkelde geëvolueerde levensvormen ondersteunen als de volgende stap in de menselijke en technische evolutie, en dat zijn dan de transhumanisten, of, en dat is dan de andere groep, die dit enorm superieure intellect beschouwen als een onberekenbaar risico en een dodelijke bedreiging voor de toekomst van de mensheid. Een van de leidende wetenschappers op dit gebied, de Australische professor De Garis, was tot aan zijn pensioen directeur van het Artificial Brain Lab in de Xiamen Universiteit in China. Hij heeft trouwens zijn doctoraat behaald aan de Vrije Universiteit van Brussel. In zijn boek The Artilect War onderzoekt hij de vraag of de mensheid al of niet artilecten, dat wil zeggen machines met zogenaamde goddelijke intelligentie, moet bouwen. De groep die daarvan overtuigd is, beschouwt dit alles als het ware als een religie die werkelijk prachtig is en aanbidding verdient. Maar de groep die zich verzet tegen het bouwen van artilecten, verklaart dat het bouwen ervan het risico inhoudt dat op een dag de artilecten zullen beslissen dat de menselijke soort als de pest is. Want de artilecten zullen zo superieur zijn in intelligentie dat het gemakkelijk zou zijn voor hen om de mens te vernietigen. Dr. De Garis is niet de enige die angstig is over het feit dat datgene waar hij en andere onderzoekswetenschappers zo koortsachtig naartoe werken, al snel een nachtmerrie zou kunnen worden die de mensheid niet zal overleven. Het is immers moeilijk, zo niet onmogelijk, om nauwkeurig te kunnen voorspellen hoe sterk artificiële intelligentie de wereld daadwerkelijk zal beïnvloeden. Het is onduidelijk of mensen door de onnatuurlijke levensvormen die in ontwikkeling zijn, zullen worden gezien als een doel in een wereld die wordt gedomineerd door superintelligente machines, of dat ze zullen worden beschouwd als zonder enige praktische functie en daarom als vervangbaar. Het is zelfs mogelijk dat we die vraag niet eens zullen zien komen. Want dit proces is al lang en quasi onzichtbaar bezig en velen van ons staan al erg onder invloed van al deze ontwikkelingen. Machines zijn al bezig om ons te helpen beslissingen te nemen. Een eenvoudig voorbeeld. Denk nu aan de verkiezingen. De politieke situatie in ons land en de problemen waarmee ons land te maken heeft, zijn zodanig complex geworden dat mensen absoluut niet meer wisten welke keuze ze moesten maken. Geen nood, er werd ons enkele weken voor de verkiezingsdatum de stemtest aangereikt. Heel wat mensen hebben daarvan gebruik gemaakt en hebben de computer laten antwoorden op de vraag voor welke politieke partij ze moesten stemmen. Het ziet er naar uit dat mensen meer en meer hun computer zullen inschakelen om beslissingen voor hen te maken, omdat ze denken dat computergemaakte beslissingen tot betere resultaten zullen leiden dan mensgemaakte beslissingen. Dit kan leiden tot een stadium waarin computers de effectieve controle zullen overnemen. Mensen zullen niet meer in staat zijn om hun computer uit te schakelen, want ze zijn er intussen zo afhankelijk van geworden dat ze niet meer zonder kunnen. Opvallend is dat Teleonthaal vaststelt dat mensen steeds minder zelfredzaam zijn. Ze zijn blijkbaar niet meer in staat om eenvoudige vragen zoals "Ik heb buikpijn, wat moet ik doen?" te beantwoorden. Is dat al niet een teken van deze trend? Een ander begrip dat opduikt is singulariteit. Singulariteit is in het algemeen een situatie, iets waar de normale regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer kunnen toegepast worden. In de wiskunde is het een punt waar je door nul deelt. En in de natuurkunde zijn het zwarte gaten. Punten in de ruimte zo dicht dat zelfs licht niet aan een verschrikkelijke zwaartekracht kan ontsnappen. Als je zulk een zwart gat in een ruimteschip zou benaderen, zou je merken dat zelfs de wetten van de natuurkunde niet langer lijken te functioneren. Zo ziet singulariteit eruit. Een baanbrekend onderzoeker op dit gebied is Ray Kurzweil. Hij is de medeoprichter van een interdisciplinair studieprogramma dat wordt ondersteund door de NASA en dat bekend is als de Singularity University. Kurzweil onderzoekt wat singulariteit voor de menselijke biologie zal betekenen. En daarover zegt hij het volgende. Onze versie 1.0 biologische lichamen, hij bedoelt onze lichamen zoals ze natuurlijkerwijze zijn kwetsbaar en ze kunnen op vele wijzen falen. De singulariteit zal ons in staat stellen om deze beperkingen te overschrijden. We zullen macht krijgen over het lot. Onze sterfelijkheid zal in onze eigen handen liggen en het niet-biologisch deel van onze intelligentie zal triljoenen keer krachtiger zijn. We bevinden ons nu in de beginfase van deze overgang. Binnenkort zullen de groeipercentages van onze technologie zo steil zijn dat ze verticaal lijken. Daar zal uiteindelijk de niet verbeterde biologische mensheid, de mensheid zoals ze nu is, naartoe gaan. De singulariteit vertegenwoordigt het hoogtepunt van de samenvoeging van onze biologische denkwijze en bestaan met onze technologie, resulterend in een wereld die onze biologische wortels overstijgt. Eens dit punt bereikt, zal er geen onderscheid meer zijn tussen mens en machine, aldus Kurzweil. Dergelijke mensen zou je transmensen kunnen noemen, niet te verwarren met transgenders natuurlijk. Deze transmensen, die over versterkte intelligentie beschikken, zullen zo volledig superieur zijn aan hun biologische tegenhangers, en dat zijn normale mensen zoals u en ik, dat ze onbegrijpelijk zullen zijn en posthumaan. De technologie die als taak heeft dit alles te verwezenlijken, is al in volle opgang en wordt door onderzoekers beschouwd als een van de belangrijkste wetenschappelijke voorzieningen die momenteel in dienst staan van de menselijke toekomst. Als gevolg van deze brug tussen technologie en menselijke biologie die deze eeuw wordt bereikt, zal niets minder dan het volledige herontwerp van de mens, inclusief genetische integratie met andere levensvormen, planten, dieren en synthetische creaties, worden gerealiseerd. Zulk een visie van een huwelijk tussen biologie en machine noemt men borgificatie. Synthetische biologen bevestigen dat naarmate de computercode wordt geschreven om software te maken, om de menselijke capaciteiten te vergroten, ook een genetische code zal worden geschreven om levensvormen te creëren, om de beschaving te versterken. Er zal een globaal collectief intelligentiesysteem, zeg maar een supermind, nodig zijn om al deze wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen bij te houden. Voor leidende transhumanisten zoals Kurzweil zal de biologische mens, de Homo sapiens, zich onvermijdelijk ontwikkelen tot techno-sapiens. Is dit nu science fiction of harde realiteit? Er is een groeiend aantal van academici, bioethici en sociologen die grootschalige genetische en neurologische engineering van de mens, van onszelf, ondersteunen. Zo ontstaat er stilaan een nieuw hoofdstuk in de evolutie als het resultaat van de versnelde ontwikkelingen op het gebied van genetica, stamcelonderzoek, genetische verbetering, neurofarmacologie, kunstmatige intelligentie, robotica, patroonherkenningstechnologieën en nanotechnologie. Een kruising van wetenschap en religie die zich begint af te vragen wat het zal betekenen om mens te zijn. Uit veelvuldige publicaties wordt duidelijk hoe ver wetenschappers al geëvolueerd zijn en waar ze naartoe willen.
Thank you.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over wetenschap, techniek en spiritualiteit. We hebben het allemaal vastgesteld dat deze domeinen van wetenschap en techniek zich tegenwoordig razendsnel ontwikkelen. En twee begrippen die in heel dat discours over wetenschap en techniek naar boven komen, zijn transhumanisme en singulariteit. Daar had ik het voor de pauze al over. Zoals gezegd, begint heel die discussie van wetenschap en techniek meer en meer te draaien rond dat begrip transhumanisme. De transhumanisten beweren dat de mens beland is in het post-Darwin-tijdperk en dat hij zijn eigen evolutie in eigen hand kan gaan nemen. Transhumanisten onderschrijven over het algemeen de standpunten van het traditionele humanisme. Dat kan ik samenvatten als de mens als maat van alle dingen. Het zijn dus atheïstische standpunten. Maar de transhumanisten beogen wel het humanisme tot de uiterste grens te verkennen en zelfs te overstijgen, vandaar het woordje trans. Zij propageren dat de mens zich fysiek zal en moet verbeteren, of, naar analogie met computers en software, upgraden met technieken als genetische manipulatie, robotica, artificiële intelligentie en verregaande integratie van computertechnieken in het menselijk lichaam en nanotechnologie. Deze technologieën, die allemaal lijken samen te werken voor één doel, noemt men GRIN-technologieën. En wat is dat doel? Dat doel is een ander soort van mens te creëren, voorbij de huidige mens, en die ook niet meer te vergelijken zal zijn met de mens van vandaag. Vandaar dat de vraag er en der dit opduikt van wat het uiteindelijk zal betekenen van mens te zijn. Transhumanisten willen hun huidige lichaam upgraden met nieuwe technieken, zodat het niet meer verouderd en meer zou presteren dan natuurlijk. Bijvoorbeeld door een verbinding van hersenen en computer voor meer intelligentie, zodat de mens een cyborg wordt, een fysieke samensmelting van mens en machine. Volgens hen zijn de huidige prothesen zoals brillen, hoorapparaten en kunstledematen die tegenwoordig steeds verbeterd worden, al voorlopers van deze ontwikkeling. In het begin van dit millennium is men er al in geslaagd om een verlamd persoon via een sensorimplantaat in zijn hersenen een computer te laten besturen. Hierdoor kan hij met zijn gedachten PC-spelletjes spelen en e-mails openen. Hetzelfde is ondertussen reeds mogelijk zonder hersenimplantatie, maar met een soort helm op het hoofd met zeer gevoelige sensoren. Er werden zelfs al demonstraties gegeven hoe een getraind persoon zich in een virtuele omgeving naar wens in elke richting kon bewegen door dat alleen maar te denken. Volgens de deskundigen is dit nog maar het begin van een razendsnelle ontwikkeling en verbetering van mens-computer interfaces. In de verdere toekomst zullen mens en computer wellicht zo ver versmelten dat er zelfs tussen de software van het computerdeel en de geest van het mensdeel nog nauwelijks onderscheid te maken is. En dan komt het concept van uploading in beeld. Bij uploading wordt door transhumanisten aangenomen dat het in de nabije toekomst mogelijk is de menselijke geest geheel in software te vangen. Hierdoor zou het in principe mogelijk zijn om deze software op een ander, beter substraat, beter dan het menselijk lichaam, over te zetten, zoals een zeer geavanceerde computer die alle hersenfuncties kan dupliceren. Dit is uploading van mensen in een virtuele wereld, net zoals internetters bijvoorbeeld een homepage uploaden naar het web. De film The Matrix uit 1999 geeft een voorbeeld van zo'n virtuele wereld. Een van de toepassingen daarbij is het concept van de digitale onsterfelijkheid, waarmee een mens na overlijden als het ware voortleeft in een machine. Hierbij komen natuurlijk wel allerlei nieuwe ethische vragen om de hoek kijken. Software kan men bijvoorbeeld heel gemakkelijk kopiëren. Dit zou dan ook met menselijke software mogelijk zijn. Wat moet men dan aan met begrippen als individualiteit, ziel of persoonlijkheid? Een technologie die ook onder de grindtechnologieën gerangschikt wordt, is nanotechnologie. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grote orde van nanometers. En een nanometer is een miljardste van een meter. Dat is de schaal van grootte die net boven die van atomen en eenvoudige moleculen ligt. Nanotechnologie staat klaar om de ontwikkeling tussen hersencomputerinterfaces en cybernetische apparaten naar een geheel nieuw aanpassingsniveau voor menselijke modificatie te brengen. In de afgelopen jaren hebben regeringen overal ter wereld en tientallen academische centra en bedrijven steeds meer steun gegeven aan het ontwikkelen van nanotechnologieprogramma's. Het leger, dat een grote interesse heeft in nanotechnologie, heeft in Amerika het Center for Soldier Nanotechnologies opgericht, dat geïnteresseerd is in het gebruik van dergelijke technologie om de naadloze interface van elektronische apparaten met het zenuwstelsel te creëren, waardoor de cyborg-soldaat zal kunnen ontwikkeld worden. Laten we nu eens kijken naar het domein van de genetica. Misschien hebt u wel eens gehoord over de science-fiction-roman Het Eiland van Dr. Moreau, in 1896 geschreven door H.G. Wells. Het gaat over een eiland waarop een zekere Dr. Moreau allerlei experimenten uitvoerde, zoals het combineren van verschillende soorten dieren naar nieuwe dieren. De roman waarschuwde vooral voor de gevaren van ongecontroleerde en onverantwoorde wetenschappelijke experimenten. Interessant aan deze roman is dat we vandaag zulke ontwikkelingen vaststellen. De dier-mens-hybride, die Wells in zijn boek Chimera's noemde, een chimera was een Grieks mythisch wezen met een kop van een leeuw, het lichaam van een geit en de staart van een slang. Dergelijke wezens zijn de dag van vandaag realiteit. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld schapen gecreëerd die een menselijk hart en lever hebben. Of varkens met menselijk bloed. Wetenschappers zijn intussen in staat de genetische samenstelling van dieren en mensen te veranderen. Denk aan die Chinese wetenschapper die in 2018 in het nieuws kwam doordat hij in menselijke embryo's van een tweeling een mutatie had aangebracht die resistent maakt tegen HIV. De vraag is natuurlijk of wetenschappers met al hun geëxperimenteer niet de doos van Pandora openen, anders gezegd een proces in gang zetten waarvan het einde niet meer te overzien is en dat niet meer te controleren is. Trouwens, ondertussen is bekend dat mensen die natuurlijkerwijze diezelfde mutatie in zich dragen als die Chinese wetenschapper in embryo's heeft aangebracht, net meer kans hebben op overlijden. Toch belet dit gegeven een andere wetenschapper, de Rus Denis Rebrikov, niet om een gelijkaardig experiment op te starten. Morrelen aan de genetische bagage van dieren of mensen betekent lang niet altijd verbeteringen aanbrengen. En het zal pas op lange termijn duidelijk worden welke gevolgen dergelijke ingrepen zullen hebben. Wetenschappers van het Salk Instituut in San Diego zijn erin geslaagd om muizen te ontwikkelen die een klein percentage van menselijke hersencellen bezitten. Ze hebben daarvoor menselijke embryonale stamcellen geïnjecteerd in de hersenen van foetussen van knaagdieren, met als resultaat muizen met zowel menselijke als muishersencellen. Een van de doeleinden van dit onderzoek is om realistische modellen te maken van neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. Dat zijn uiteraard heel goede bedoelingen. Aan de Stanford Universiteit heeft een team van wetenschappers menselijke neurale stamcellen geïnjecteerd in foetussen van muizen. Datzelfde team heeft meegeholpen aan het ontwikkelen van een muis met een bijna volledig menselijk immuunsysteem. Het is de bedoeling om chimerische muizen te ontwikkelen waarvan de hersenen volledig uit menselijke cellen bestaan.
Van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij, maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
Ik zie u rijk in al die dromen.
Ik zie uw licht in elke traan.
En ik bid uw rijk komen.
Dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik heb voor de pauze al wat voorbeelden gegeven van hoe ver wetenschappers aan het experimenteren zijn met genetisch materiaal en het mengen van dierlijke, plantaardige en menselijke genetisch materiaal. Maar dat is nog niet alles. Er wordt dus niet alleen geëxperimenteerd met bestaand genetisch materiaal, er is ook een nieuwe tak in de biologische research ontstaan, namelijk die van de synthetische biologie, die naar nieuwe vormen van leven en biologische functies zoekt die niet in de natuur gevonden worden. Dit concept van synthetische biologie is in 1974 bedacht door de Poolse geneticus Cybalski. Het was zijn bedoeling nieuwe controle-elementen te ontwikkelen en deze nieuwe modules in bestaand genetisch materiaal in te bouwen om geheel nieuwe genomen te creëren. Hij voorzag dat dit domein onbeperkte uitbreiding zou kunnen krijgen door een geheel nieuwe synthetische organisme te ontwikkelen, zoals een nieuwe, betere muis, aldus Cybalski. Dit gebied van synthetische biologie heeft in 2010 een grote mijlpaal bereikt door de creatie van een volledig nieuwe vorm van leven, Cynthia genoemd. Wetenschappers hebben artificieel genetisch materiaal dat chemisch samengesteld was in cellen kunnen inbrengen die in staat waren te groeien. De eerste keer dat een cel volledig gecontroleerd wordt door een volledig synthetisch genoom. Onderzoekers leggen uit hoe het vermogen om routinematig software van het leven te schrijven een nieuw tijdperk in de wetenschap inluidt en daarmee onnatuurlijke, levende producten zoals de nieuwe betere muis van Cybalski. Betere muizen, honden, paarden, koeien, zelfs mensen die groeien vanuit deze wetenschap zullen niet lijken op de versies die God gemaakt heeft. Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen gaan nog een stap verder. Ze werken aan een derde DNA-streng om de twee bestaande DNA-strengen van de mensheid op te waarderen van dubbele tot drievoudige helix. Daarbij dromen deze wetenschappers van het synthetiseren van het leven dat volkomen vreemd is aan deze wereld. Enerzijds om de minimale componenten die nodig zijn voor het leven beter te begrijpen, als onderdeel van de zoektocht naar het blootleggen van de essentie van het leven en hoe het leven zijn oorsprong vond, en, eerlijk gezegd, om te zien of ze zoiets ook zouden kunnen verwezenlijken. Dat wil zeggen, ze hopen een nieuwe combinatie van moleculen samen te stellen die zichzelf kunnen organiseren, metaboliseren, groeien, reproduceren en evolueren. Hierbij worden heel duidelijk grenzen overschreden. Heel wat christenen waarschuwen ervoor dat elke biotech-levenstoepassing die leidt tot aanpassing van het menselijk genotype voor verbeterde mensen een onoverwinnelijke belediging voor God zal zijn en zou kunnen resulteren in goddelijke repercussies. Een ander voorbeeld van grensoverschrijdend onderzoek is wat er gebeurt in CERN. CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Meyrin, in het kanton Genève, ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Het onderzoek wordt gedaan door deeltjesversnellers, waarmee men deeltjes met grote snelheid, bijna de lichtsnelheid, op elkaar laat botsen. Tijdens de botsing vallen de deeltjes uit elkaar in elementaire deeltjes. Op deze manier hoopt men theorieën te vinden die de vier fundamentele krachten, namelijk elektromagnetische kracht, zwaartekracht, zwakke kernkracht en sterke kernkracht, kunnen verklaren uit één elementaire kracht. In augustus 2008 werd de Large Hadron Collider, of LHC, in gebruik genomen de grootste deeltjesversneller ter wereld. De LHC wordt beschouwd als een nieuw begin in het verstaan van het universum en de deeltjesfysica, de kwantumfysica. Bedoeling daarbij is de Big Bang, de oerknal, die gezien wordt als het begin van het ontstaan van het universum, te reconstrueren. Volgens de theorie van de oerknal was het heelal aanvankelijk geconcentreerd in een onooglijk punt met een doorsnede van minder dan 10 tot de min 35ste meter, en dat is een miljardste van een biljoenste van een biljoenste centimeter. Volgens de huidige kennis werd alles 13,8 miljard jaar geleden uit elkaar gedreven door iets explosieachtigs dat men nu oerknal noemt. De kosmos dijdt ook nog nu verder uit. Voor velen is de oerknal de schepping, uitgelokt door iets wat ook God kan genoemd worden. In 1952 verklaarde Paus Pius XII dat de theorie van de oerknal overeenstemde met het christelijke dogma en het bestaan van een schepper ondersteunde. Maar het betekent niet dat alle wetenschappers in God geloven, eerder verre van dat. Zij zien de oerknal als de overgang van een eerder universum naar een nieuwe toestand. En daarmee wordt de kwestie van de scheppingsdaad alleen maar verschoven naar een nog vroeger punt in de tijd. Wat gebeurde er bij het ontstaan van het universum? Deze vraag houdt wetenschappers, studenten en theologen, maar ook gewone gelovigen, al heel lang bezig. Door de experimenten met de LHC hopen ze deze eeuwenoude vraag te kunnen beantwoorden. Het gaat om de duurste experimenten ooit, waarvoor heel veel landen, en lang niet alleen Europese, heel veel geld over hebben. Het eerste geslaagde experiment met de LHC vond plaats in 2010. En dat experiment wordt beschouwd als een heel grote doorbraak in de wereld van de fysica. De wetenschappers hopen te onderzoeken hoe het universum werkt en waar we vandaan komen. Ze hopen in de loop van heel dat proces nieuwe krachten te ontdekken en nieuwe dimensies. Zo hebben ze ondertussen het Higgs-boson ontdekt, het zogenaamde goddeeltje, een onbegrijpbare factor die in theorie de materie bij elkaar houdt. De moderne fysica is er ondertussen van overtuigd dat er meer is dan de door haar beschreven natuurkundige werkelijkheid die we met onze zintuigen en meetinstrumenten waarnemen, dus dat er iets transcendents is dat zij zelf niet kan beschrijven. Misschien zien we binnenkort nog veel duidelijker dat onze natuurkundige kennis slechts een onbeduidende afstraling van het absolute kent en kan kennen. Moet ons dat verbazen? Ondertussen weten wetenschappers dat onze ruimtelijke wereld niet driedimensionaal is, maar wel tiendimensionaal. Als dat klopt, is ons kennisvermogen per definitie buitengewoon beperkt. En over het exploreren van die nieuwe dimensies heeft de directeur van CERN verklaard dat zij reeds een deur er naartoe geopend hebben. Moeten wij daar blij over zijn? Stephen Hawking, die zelf atheïst was, heeft verklaard dat de mens die deur niet mag openen. Merkwaardige uitspraak van een topgeleerde. Alsof hij angstig was dat er door het openen van dergelijke deuren dingen kunnen gebeuren die de mens niet meer onder controle heeft. Vast staat in elk geval dat er zich bij wetenschappers die nauw betrokken zijn met die experimenten van LHC vreemde en onverklaarbare fenomenen voordoen. Ik heb niet de minste twijfel over de enorme bijdrage die de wetenschap aan de mensheid kan leveren. Maar het probleem is dat veel van die dokters in de wetenschappen en professoren super gespecialiseerd zijn in een welbepaald en vaak heel klein domein en ze zijn daar erg trots over. Waar de meesten echter niet in gespecialiseerd zijn, is in theologie. Ze hebben totaal geen weet van demonologie, dat is de wetenschap van de demonen, noch over het fenomeen van spirituele deuren waarlangs demonen kunnen binnenkomen. Dergelijke deuren openzetten of grenzen overschrijden kan heel gevaarlijk zijn. Want dergelijke deuren worden niet alleen geopend door bijvoorbeeld het beoefenen van yoga, of het leggen van kaarten, of het spelen met het Ouija-bord, of tijdens bepaalde vormen van meditatie, zoals transcendente meditatie. Maar ze kunnen ook geopend worden bij tal van grensoverschrijdende onderzoeken, zoals ik al enkele voorbeelden opnoemde. Dat is een nachtmerrie. Maar er kunnen nog tal van andere nachtmerries opduiken uit dat baanbrekend onderzoek dat er de laatste decennia wereldwijd wordt gevoerd. Enkele voorbeelden. Supersoldaten met ultieme wapens. Genetwerkte superleiders met ongelimiteerde mindcontrole. Er is ook een wapenwetloop aan de gang. Heel verborgen, maar tegelijk heel echt. En dit tussen China, Rusland, de Verenigde Staten en waarschijnlijk ook landen in Europa. Wat zij beogen is een supersoldaat te ontwikkelen of te creëren. Dat zou een echte gamechanger in het patroon van de naties kunnen zijn. Supersoldaten met onbeperkte mindcontrole. Onbevestigde wetteloosheid tussen een paar bevoorrechte personen maakt deel uit van dit scenario. Bewustzijnsuitwisselingen die een vorm van onsterfelijkheid bieden. Collectief bewustzijn dat een utopisch collectief inluidt, ofwel de ultieme nachtmerrie. Dat is wat te gebeuren staat, niet over tientallen jaren, maar heel binnenkort. Het doel achter al deze baanbrekende technieken is voor de meesten van ons niet zichtbaar. Maar ze zijn een lokmiddel voor wereldwijde tirannie. En het is beter dat we dat beseffen. Een van de gevaren van al die ontwikkelingen is dat de grenzen die aan ons mens zijn verbonden zijn, meer en meer en ook heel bewust overschreden worden. Denk aan de tuin van Eden, waar de eerste mensen van alle bomen en vruchten mochten eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Die eerste mensen hebben niet gehoorzaamd. Heel de mensheid draagt sindsdien de gevolgen van die ongehoorzaamheid. Er zijn dus grenzen aan onze fysieke realiteit die trouwens goed gekend zijn. Ik neem als voorbeeld het symbool van de Vitruviusman van Leonardo da Vinci. Deze beroemde tekening van da Vinci is een symbolische weergave van het bereik van de mens. De tekening stelt het ideaal menselijk lichaam voor, omgeven door een cirkel. En die cirkel weerspiegelt het bereik van de mens, de rijkwijde van de mens. Als wij kijken naar de dingen die groter zijn dan onszelf, dan noemen we dat collectief de macrocosmos. Studies als astrofysica en astronomie horen in dit domein thuis. De grote ontdekking van de 20e eeuw is dat het universum eindig is. Het is niet oneindig. Het dijt nog wel uit, maar het is eindig. En dat kan aangetoond worden. Er is dus een limiet aan de maat van het universum. En dat is wat aanleiding geeft tot speculaties zoals de oerknal. Maar laten we nu naar de andere kant kijken, naar de dingen die kleiner zijn dan onszelf. We noemen dat de microcosmos. Als je daarin duikt, wordt het vreemder dan al het andere. Dan kom je in het domein van de kwantumfysica en de subatomaire deeltjes. En of je nu spreekt over lengte, massa, energie of tijd, dan kom je erachter dat ook deze begrensd zijn. Aan alles is een grens van hoe klein het kan zijn. Als je bijvoorbeeld een stuk papier neemt, dan kun je dat in twee snijden. En nog eens, en nog eens en nog eens. En conceptueel gezien kun je hiermee blijven doorgaan, zelfs als er in werkelijkheid niet meer zou toe in staat zijn, omdat de stukjes te klein zijn. Maar die redenering klopt niet. Als je ver genoeg doorgaat, verliest het een eigenschap die lokaliteit heet. Het heeft wat we noemen non-lokaliteit. Non-lokaliteit zegt dat de dingen niet zo primitief zijn, zo zieloos en lokaal beperkt als de klassieke natuurkunde ons leerde. Geen enkel deeltje bestaat op zichzelf. Elk deeltje heeft een vermoeden van de hele omgeving, van de hele wereld. De hele wereld beïnvloedt dus elk deeltje en elk deeltje beïnvloedt de hele wereld. Hans-Peter Dürr, wellicht de meest gerenommeerde filosoof van de laatste decennia onder de kwantumfysici, drukt dat zo uit. De individuele mens is verbonden met de hele kosmos. Het christelijk begrip van gemeenschap van heiligen drukt diezelfde gedachte uit. Mijn gebed heeft invloed en uitwerking op alle andere mensen, zo ook natuurlijk al het goede en niet te vergeten al het kwade wat ik doe. Maar evengoed word ik beïnvloed door al het goede en het kwade dat andere mensen doen. Ik vind het heel bijzonder dat deze waarheid door de fysica bewezen is.
De ton passage est resté dans mon âme et j'ai soif de toi. Mon cœur t'aime, Seigneur. Je ne puis oublier ton regard tranquille et doux. Viens, entre chez moi, purifie-moi de mes péchés. Tu sais bien la ferveur du désir de mon âme. Cet amour à tous les hommes, donne-le au monde entier. Esprit Saint, descends dans nos âmes afin que nous glorifions le Créateur à pleine voix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
beste luisteraars. Voor de pauze heb ik trachten uit te leggen dat eigenlijk alles zijn grens heeft. Er is een grens aan het zeer grote, aan de macrocosmos, maar ook een grens aan de microcosmos. En het is belangrijk dat we de gevolgen hiervan begrijpen. Het komt erop neer, en ik heb het eerder al aangehaald, dat onze realiteit slechts een afspiegeling is van een veel grotere realiteit. De moderne fysica is ervan overtuigd dat er meer is dan de door haar beschreven natuurkundige realiteit die we met onze zintuigen en meetinstrumenten waarnemen. Dat zijn conclusies van fysici. En deze conclusies zijn opgenomen in een artikel in Scientific American van juni 2005. De wetenschap bevestigt dus dat er iets transcendents is, iets dat ons overstijgt, iets wat niet kan beschreven worden. Maar dat is precies wat de Bijbel ons al altijd gezegd heeft. In de 13e eeuw heeft een groep van Joodse wijzen het boek Genesis bestudeerd. En op basis van die studie kwamen ze tot de conclusie dat het universum 10 dimensies heeft, waarvan er maar 4 kenbaar zijn. Wetenschappers hebben ontzaglijke bedragen gespendeerd voor de ontwikkeling van deeltjesversnellers, zoals nu de laatste LHC, en ze komen tot de conclusie dat het er naar uitziet dat het universum 10 dimensies heeft. 4 kunnen er onmiddellijk waargenomen worden. Van de overige dimensies weten we dat ze bestaan, maar ze zijn niet direct toegankelijk. Wetenschappers hebben al dat geld gespendeerd om tot dezelfde conclusie te komen als die Joodse wijzen uit de 13e eeuw. Dat is geen mop, het is waarheid. We leven dus in een soort van simulatie die beperkt is tot 4 direct waarneembare dimensies. Tussen haakjes, de Bijbel noemt deze 4 dimensies zelfs op. Lees maar na in Efeze 3:18. Het was geen verrassing voor Paulus, om het zomaar te zeggen. We beschikken nu ook over de kennis van het bestaan van 6 andere dimensies die niet direct toegankelijk zijn. We zouden die dimensies spirituele dimensies kunnen noemen. Deze fysische realiteit waar we in ingebed zijn, als het ware, kunnen we metacosmos noemen. Dat is het domein van de engelen, maar ook dat van de gevallen engelen. En daar zegt onze kerk heel veel over. Men vermoedt eveneens dat dit het domein is van de UFO's en dat van de zogenaamde aliens. Het is een vermoeden natuurlijk. Wetenschappers weten ondertussen dat de UFO's transdimensionaal zijn en niet intergalactisch. Het probleem met de transhumanisten is dat ze de metacosmos ontkennen. Ze gaan maar door met hun experimenten, maar voor de mensheid betekent dit wel dat we ons daardoor in een enorme geestelijke strijd bevinden, waar wij zowel de poppen als de prijs zullen zijn. Maar daar hebben de transhumanisten totaal geen idee van. Als wij communicatiekanalen openen in onze persoonlijke software, ik bedoel onze ziel, onze geest, ons bewustzijn, dan levert dat een toegangstoestemming op die onomkeerbaar is en de gevolgen daarvan zijn soms niet te overzien. God heeft dus grenzen opgelegd aan de mensen. In wezen zijn het grenzen aan de arrogantie van de mens. Dat begrijpen we heel duidelijk uit het verhaal van de toren van Babel dat we kunnen lezen in Genesis 11. Ik citeer. Laten we een toren bouwen waarvan de spits tot in de hemel reikt. Dan krijgen we naam en worden we niet over de aardbodem verspreid. Toen Jahwe neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden in ogenschouw te nemen, zei hij: nu zijn ze één volk en spreken ze allen dezelfde taal. Wat ze nu doen is nog maar een begin. Later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Laten we neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt. En Yahweh dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de stad. Einde citaat. De mensheid wordt geconfronteerd met een ultiem raadsel. Wij bevinden ons namelijk in het interval tussen het mirakel van onze oorsprong en het mysterie van onze bestemming. Er bestaat een analogie tussen een computer en de mens. Ik heb het beeld al enkele malen gebruikt. We weten allemaal dat een computer hardware bevat. Microcircuits, geheugen, draden, weerstanden, noem maar op. Maar er is natuurlijk ook software. Als je alles van de hardware van de computer zou kennen, weet je dan iets over hoe deze computer zich gedraagt? Het antwoord is nee, want de hardware is alleen maar een onderkomen voor de software, een drager van de software. Nu naar de mens. Een mens heeft ook hardware en software. De hardware is het lichaam met zijn spieren, beenderen, bloedsomlopen enzovoort. En de software van de mens is je eigenlijke zelf, de ziel, de geest, je gedachten. Vanuit de wetenschap weten we dat software geen massa heeft. Er bestaat geen gewichtsverschil tussen een lege memory stick en een volle, zelfs niet als je er 1 miljoen bytes op plaatst. Tijd is een eigenschap van massa. Iets wat geen massa heeft, heeft dus geen tijd. Het is met andere woorden eeuwig. De menselijke software, de ziel, onze geest, ons bewustzijn, heeft evenmin massa. Onze bestemming is dus de eeuwigheid, of we nu gered zijn of niet. De echte ik is software. Geen hardware. De vraag is dus niet of ik al dan niet eeuwig leef. De vraag is wel, waar breng ik die eeuwigheid door? De weg naar de zalige eeuwigheid is ons bekend. Jezus Christus. En hij heeft de prijs betaald opdat wij er voor eeuwig kunnen verblijven. Daarom is het tijd om ons staatsburgerschap te herbekijken. Abraham zag uit naar de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwer is, lezen we in Hebreeën 11, vers 10. Ondanks de ontzaglijke problemen waarmee de maatschappij geconfronteerd wordt, blijven veel mensen apathisch of doen ze gewoon mee met alle trends en omhelzen ze alle soorten ideologieën. Het is daarom belangrijk dat we de Bijbel bestuderen, maar ook dat we uitzoeken wat er werkelijk aan de hand is. We moeten de retorische vraag van Pilatus uit de Bijbel beantwoorden. Wat is waarheid? En er is daar een groot nadeel. We leven immers in een tijd en in een cultuur die besloten heeft dat er geen absolute waarheid bestaat. Wetenschap stond vroeger voor de zoektocht naar waarheid. Er is een verschil tussen wetenschap en technologie. Technologie produceert producten. Het valideert zichzelf met producten. En wetenschap is als een priesterschap. Als je het verkeerde geloof hebt, waar kom je dan uit? Trouwens, als je in wetenschappelijke kringen tegenwoordig het verkeerde geloof hebt, en dan bedoel ik het christelijk geloof, kan dit het einde van je carrière betekenen. Wetenschap is in vele gevallen helaas geen zoeken naar waarheid meer. We leven in een wereld van fake news, in een tijdperk van bedrog. Experten in het gebied zijn ervan overtuigd dat we te doen hebben met een zeer goed georchestreerd kosmisch waanidee. Er zal een specifieke misleiding gebeuren die zelfs de uitverkorenen zal misleiden, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Paulus sprak zelfs over een specifieke leugen. We weten niet waarover het gaat, maar het heeft misschien betrekking op al deze zaken. Laten we dus waakzaam zijn, onvoorwaardelijk kiezen voor de Heer en voor onze eeuwige bestemming en heel ons leven daarmee in overeenstemming brengen. Beste luisteraars, het zou kunnen dat dit beknopte verslag over de ontwikkelingen in technologie en wetenschap overdonderend is. Moeten we over dit alles angstig zijn? Misschien helpt het om naar een profetische uitspraak te luisteren van de heilige paus Johannes Paulus II die hij deed tijdens het Eucharistisch congres in Philadelphia in 1976. Ik citeer: "We staan nu op de drempel om geconfronteerd te worden met de grootste historische confrontatie die ooit werd ervaren. Ik denk niet dat de wijde kring van de Amerikaanse maatschappij of de wereldwijde kring van de christelijke gemeenschap dit ten volle beseft. We staan nu op de drempel van de confrontatie tussen de kerk en de antikerk, tussen het evangelie en het anti-evangelie, tussen Christus en de antichrist. Die confrontatie ligt in de plannen van de goddelijke voorzienigheid. Omdat het in Gods plan berekend is, moet de kerk deze beproeving opnemen en ze moedig aangaan." Tot daar paus Johannes Paulus II. Meer dan ooit worden we geroepen om God zijn machtig werk te laten doen door zijn verenigde kerk, hoe onvolmaakt die ook mogen zijn. Aartsbisschop Chaput zei tijdens een recente synode: "We moeten ook God danken voor de gave van dit huidige moeilijke moment. Omdat conflict altijd twee dingen doet. Het zuivert de kerk en het verduidelijkt het karakter van de vijanden die haar haten." Einde citaat. Onze hemelse moeder zei in haar boodschappen aan Don Gobbi van de Mariale Priesterbeweging: "In deze tijden is het nodig dat allen bescherming zoeken in het toevluchtsoord van mijn onbevlekt hart. Mijn onbevlekt hart zal uw toevlucht zijn en de veilige weg die u naar God zal leiden." En ik wil graag eindigen met dit gebed. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen of opmerkingen hebt rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.